Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8. Goedenavond, Slamat Malam. Het is zondagavond 8 uur. Tijd voor Markisa, het programma van Radio Oras, waarin het draait om passie en drijfveren. Deze week eindigde de Ramadan. Slamat Hari Raya Idul Fitri, een fijn suikerfeest voor iedereen die het viert. Een programma als Heel Holland Wandelt zou niet misstaan naast het populaire tv-programma Heel Holland Bakt. In deze coronatijd is zo goed als iedereen aan het wandelen geslagen. Vanavond in Markisa het verhaal van twee wandelaars van La Lettre, Aisha Thomasoa en Jesper Jensen. Dit mooie koppel ontmoette elkaar in 2016 in Italië, ging in 2017 samenwonen in Denemarken, waar Jesper vandaan komt, en maakte in 2019 een true hike van 3000 kilometer in ruim 6 maanden tijd van Noordkaap in Noorwegen tot Fensmark in Denemarken. Het stel is nu in blijde verwachting van een klein hikertje. Aisha in Denemarken, wij in Nederland, via Zoom spraken we elkaar.
Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new. And it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child. I've seen a lot of what the world could do, and it's breaking my heart in two. If you gotta leave, take good care. Baby, I love you.
Welkom bij Markisa, het programma over passie en drijfveren. Je bent verhuisd naar Denemarken, een life-changing moment. Ik neem aan dat je ook Deens spreekt.
Ja.
Ja. Zou je dan misschien voor ons en voor de luisteraars iets in het Deens willen zeggen? Ja, niet zomaar iets random. Nee, maar het volgende. Ja, precies. Onze intro van Slamat Malam. Welkom bij Radio Oras, bij het programma Markisa. Markisa hoef je het ook niet te vertalen. Maar in ieder geval bij het programma Markisa, waarin het draait om passie en drijfveren.
Ja, God aften alle sammen. Velkommen til Markisa, en program, der handler om passion og... Wat was het?
Drijfveren.
Drijfveren? Dat weet ik niet.
Oh, dat weet je niet. Nee, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval een hartstikke mooie intro.
Wow, jeetje. Hoe heb je dat zo geleerd? Ik heb in 2017 als au pair gewerkt. Dus dan, ja, dan ben je met kleine kinderen bezig en dan moet je wel. En... ja, we hebben eigenlijk in dat gezin geen Engels gesproken. Gewoon continu hebben ze vanaf het begin deze tegen mij gesproken. En doordat het best wel op Nederlands lijkt, kon ik het al wel een beetje verstaan. En ondertussen ging ik ook naar deze les.
Oh ja.
Dus dat heb ik ongeveer nou ja, sowieso binnen een jaar geleerd.
Wauw.
Nou, knap.
Vond je het lastig om, om te leren?
Het is een lastige taal om uit te spreken. Vooral. Het is makkelijk om te lezen, maar ze hebben hele rare klanken en ze mompelen heel erg veel.
Oké. Okay. Maar ondanks dat gemompel kan je het wel redelijk verstaan ook?
Jawel, maar het is net als in Nederland dat er zoveel dialecten zijn, dat het af en toe wel wat lastig is. Maar over het algemeen is het wel redelijk te verstaan.
Ja.
Ja, want je zegt inderdaad net, hè, de uitspraak is wel heel erg lastig. Je hoort altijd heel veel mensen die van buiten Nederland komen, die vinden het woord Scheveningen best lastig om uit te spreken. Is er nou zo'n typisch Deens woord waarvan je zegt van nou, hier breek ik mijn tong over?
Nou, als je dus net in Denemarken komt wonen, dan vragen mensen je altijd meteen van, oh, heb je al wat Deens geleerd? En kun je dan ook dit zeggen? Dat is dan zo'n, hoe zeg je dat, tongue twister?
Mm-hmm. Tongbreker.
Tongbreker.
En dan vraagt ze, kun je dit zeggen? En dat is dan rookrol met flul.
Wat betekent dat dan?
Het is een dessert. Het is ja, een soort van rode bessenpap met...
Ah, oké. Okay. Ja, ik dacht al, kun je het eten?
Ja, rookrol met flul.
Hey, nou, want je woont dus nu eigenlijk sinds 2017, hè, als ik het goed begrijp, in Denemarken.
Ja, sinds 2017 is dat, heb ik hier anderhalf jaar gewoond. En toen een beetje overal nergens.
Oh ja, oké. Okay. En het overal en ergens, dat was dan waar?
Finland, Italië, Zweden, Noorwegen. Ja, waar het... Pad me maar bracht.
Ja. En dat was ook samen met Jesper?
Ja, allemaal samen met Jesper.
Ja.
Waardoor lieten jullie je leiden naar de verschillende landen? Wat was het wat er op jullie pad kwam dat jullie... Ja, want het zijn toch wel uiteenlopende landen.
Nou, we hebben elkaar ontmoet in Italië. Vanuit daar ben ik dus eigenlijk naar Denemarken verhuisd om bij hem te zijn. Omdat hij hier uit Denemarken komt. En ja, we wilden eigenlijk altijd gewoon blijven reizen. Dus toen heb ik hier anderhalf jaar gewoond om de taal te leren en zijn vrienden en familie te leren kennen. En toen wilden we op een grote reis, maar een beetje een alternatieve reis. Niet dat we zeg maar heel erg veel geld moesten uitgeven in één keer en dat het dan pasboom eigenlijk binnen een korte tijd ook weer voorbij is. Ik wilde het geld eigenlijk verspreiden over een langere tijd. Dus toen dachten we van, willen we een roadtrip of willen we met openbaar vervoer? En eigenlijk hebben we zo een beetje zitten sparren totdat we dachten van, oké, laten we het lopend gaan doen. Wat eerst eigenlijk een beetje een grapje was. Mm-hmm. En uiteindelijk wel het plan is geworden. Dus vandaar dat we zo door Scandinavië zijn gaan reizen en daar gaan wonen en werken tussendoor.
Wauw. En als je nu gaat denken, je hebt nu op verschillende, in verschillende landen gewoond ook. Wat is nu jouw, het grootste verschil met jouw leven in Nederland, wat je voorheen had?
Dat ik heel erg veel rust kan vinden in de natuur en wildernis en rust. Gewoon, ja, dat vind ik heel fijn. Mm-hmm. Vergeleken met Nederland, waar je een klein stukje bos echt moet opzoeken.
En waar in Nederland woon je dan eerst?
In de omgeving van Groningen.
Oh, maar dat is toch best wel rustig.
Ja, maar ook nog vergeleken met bijvoorbeeld waar we in Finland wonen. Dat is, ik denk, een van de minst bevolkte, dunst bevolkte plekken in Europa. Het was een gebied van misschien 3-4 keer Nederland, waar dan maar 4000 mensen wonen. En dat is maar één regio van Finland. Wow.
En nu zit je dus alweer een tijdje in Denemarken. Wat mis je nou het meest uit Nederland?
Ja, familie en vrienden. Dat voornamelijk.
Ja. Maar zie je ze regelmatig?
Nou, normaal gesproken zorg ik er wel voor dat ik ze sowieso 1-2 keer per jaar zie. Mm-hmm. Maar dat, ja, nu met corona is dat gewoon heel lastig.
Ja, precies. Dus veel FaceTime of Zoom.
Oh ja, elke dag als het kan.
Ja, zeker. Ja, en zeker nu natuurlijk dat je zwanger bent, hè? Je bent nu 31 weken.
Klopt.
En de kleine die heeft zowel Molukse als Deense genen. En ook Nederlandse bonusgenen. Ja. En wat hoop je van die genen door te geven?
Absolute cultuur en hoe je met familie omgaat. Familiebanden.
En heb je het nou over de Molukse genen?
Ja, absoluut. Mm-hmm. Absoluut.
En ook de taal.
Ja, daar ga ik in ieder geval heel erg mijn best voor doen. Het is heel erg lastig om dat in je eentje te doen. Mm. Je moet er gewoon heel erg consequent in zijn. Ja, precies.
Ja.
Ik hoop gewoon zoveel mogelijk ook wat hulp te krijgen van mijn ouders die sowieso elke dag bellen.
Oh ja.
Ja, daar wil ik gewoon heel erg hard mijn best voor doen.
Ja. Dus sowieso zal de kleine met opa en oma in het Maleis gaan praten.
Ja, absoluut. En in Nederland zal het ook wel een beetje meekrijgen. Want Jesper die Nederlands aan het leren. Die doet geen cursus of zo. Maar ik praat al, ik denk 3 jaar praat ik Nederlands tegen hem. En mijn familie heeft altijd Nederlands tegen hem gepraat.
Oh, wow.
Een beetje op dezelfde manier als dat ik Deens heb geleerd. Bij mijn au-pair familie. Oh, dat gaat lekker zo.
Ja, je bent ook zo'n internationale mens.
Ja, hoort wat straks met de baby. Ja. Nee, maar ik blijf Nederlands tegen Jesper praten en hij blijft Deens tegen mij praten.
Okay.
En hij praat Deens tegen de baby en ik hoop zoveel mogelijk Maleis tegen de baby te praten.
Ja. Dus het wordt een multilingual baby.
Ja.
En Jesper, hij is al vaak naar Nederland geweest.
Ja, ik denk misschien zo'n 6 keer, denk ik. Ja.
En wat vindt hij nou het leukste van Nederland?
Ik denk vooral mijn familie. Dat is een heel groot contrast.
Ja? Hij komt zelf uit een klein nest?
Nou, niet per se.
Oh.
Maar we zijn gewoon wat meer uitbundig.
Oh ja.
Uitbundig ook. en dat zijn ze hier in Denemarken niet zo. Zijn ooms die zijn dan wel weer heel erg gezellig en druk. En daar pas ik dan wel weer heel erg goed tussen.
Uh-huh.
Maar over het algemeen zijn mensen hier heel erg voor hunzelf en afstandelijk. Ik denk dat hij dat wel het meest gezellige vindt. Naar Nederland gaan om weer gezellig met mijn familie te zijn.
Maar dat zal dan toch best wel lastig zijn, denk ik, voor jou als mensen in Denemarken zo afstandelijk zijn. Want ja, bijvoorbeeld met het vrienden maken bijvoorbeeld, hè, dat is toch ook wel iets heel belangrijks.
Ja, dat staat het hier ook wel heel erg bekend om onder buitenlanders die hier naartoe verhuizen. Mm-hmm. Die hebben gewoon altijd veel last van het vrienden maken. Want het gaat hier een beetje zo dat als je je vriendengroep van school hebt.
Ja.
Vanaf de basisschool eigenlijk. Vanaf dat moment maak je eigenlijk geen nieuwe vrienden. Ja, je hebt mensen die je kent van werk en je hebt mensen die je kent van de universiteit.
Oh ja.
En daar houdt het een beetje bij op. En je basisschoolvrienden blijven gewoon tot het einde dat groepje vrienden waar je altijd mee bent. Dus het is, ze staan daar niet heel erg voor open om andere mensen binnen te laten.
Ooit samen naar Maluku geweest?
Nee, maar dat is wel het plan. Ik ben zelf wel geweest in 2013. En toen heb ik ook een half jaar in Jakarta gewoond. En toen ben ik in dat half jaar twee keer naar Maluku geweest.
Nou, oké. En waar kom je zelf vandaan van Maluku?
Mijn moeder van Hula Leeuw.
Mm-hmm.
Mijn moeders familie en mijn vaders familie van Aboro en Titawai.
Oké. Dus dat staat vast nog wel, denk ik, op jullie to-do-list om samen naar Maluku te gaan.
Ja, absoluut. Absoluut.
Aisha, toen je naar Jakarta, was dat ook met een speciale reden voor een half jaar? Of?
Ik heb daar mijn stage gedaan.
Oh, wow. Waar heb je stage gelopen?
Niet per se bij een bedrijf daar, maar ik ben eigenlijk als pionier voor mijn academie daar naartoe gegaan om een netwerk te starten. Ja, mijn ouders die kwamen mij opzoeken en toen was het dus de bedoeling dat we met z'n allen daar naartoe naar de Molukken zouden gaan. Dus dat hebben we ook gedaan. En toen was ik terug en mijn ouders gingen weer naar Nederland. En na twee weken had ik zoiets van, ik kan hier niet in Jakarta blijven, ik moet weer terug naar Maluku.
Okay.
Ja, jeetje.
Dus toen ben ik in mijn eentje die kant weer opgevlogen en mijn het jongere zusje van mijn oma, die zag mij aankomen lopen. En nou, ik kreeg een klap in mijn gezicht, omdat ik alleen moest komen. Toen dacht ik, wat doe jij hier? Je hoort hier helemaal niet alleen naartoe te gaan.
Oh, jeetje.
Ja, ik kreeg ook meteen gewoon een knuffel. Maar...
Echt, hè?
Dat was gewoon een shock voor hun, om gewoon...
Ja.
Ja, om een meisje dan weer alleen te zien reizen en helemaal die kant op.
Mm. Aisha, jij en Jesper, jullie noemen je op Instagram, Facebook, maar ook jullie website heet De Boho Hobo's. Waar komt die naam vandaan?
Ja, hobo's is een beetje omdat we rondreizen en werken waar we maar werk kunnen vinden. Mm-hmm. Dus ja, het maakt ons ook helemaal, we zijn helemaal niet moeilijk. Maakt ons niet uit. En we doen ook heel erg veel vrijwilligerswerk tussendoor. En boho's komt dan van Bohemian. En dat is omdat we op een alternatieve en creatieve manier willen reizen. Met veel cultuur en veel natuur. Ja, dat die twee aspecten zeg maar centraal staan.
Kun je daar iets meer over zeggen? Over cultuur en...
Nou ja, cultuur en natuur. Ja, we willen eigenlijk is het de bedoeling dat wij langzaam reizen.
Mm-hmm.
Dus niet een bucketlist zo afchecken en van de ene plek naar de andere plek hoppen. Maar we willen echt onszelf omringen met de cultuur en de taal leren en de lokale mensen leren kennen en wellicht nieuwe skills leren. En dat doen we dan voornamelijk door vrijwilligerswerk te doen. Dus we hebben bijvoorbeeld in Finland, toen we daar net aankwamen, toen, om de omgeving te leren kennen, hebben we bij een husky farm vrijwilligerswerk gedaan. En dat was helemaal in de wildernis, zonder water, zonder verwarming, zonder elektriciteit. En het was september en het begon al te sneeuwen en het was -10 s'nachts.
Oh my.
En we stonden in zo'n Mongoolse jurt. Dus elke avond of elke ochtend, als het dan -10 graden is, dan moet je je slaapzak uit en dan moet je een vuurtje maken. En ervoor zorgen dat het weer in de plus komt. En maar huppelen en springen om warm te blijven.
Warm.
Mm-hmm.
Ja, zo de cultuur en de omgeving te leren kennen en hoe mensen daar leven.
En wat heb je, is het je meest bijgebleven qua skills of qua cultuur?
Ik denk vooral in het geval van het werken bij die husky farm, is dat ja, het buitenleven en de skills die we daar hebben geleerd, die heb ik ook gewoon weer kunnen toepassen in onze lange afstandswandelingen. En dat heeft me heel erg veel vertrouwen gegeven in mijn eigen kunnen en in mijn eigen lichaam ook. Dat ik best wel in zo'n omgeving, als iemand die zeg maar volbloed Molux is,
precies.
Dat ik best wel in -40 graden rond kan lopen. Zonder dat ik denk dat ik dood ga. Af en toe wel heb ik dat wel gedacht hoor.
Maar, ja, zeker, ja.
Het geeft je wel een soort van een ander soort zelfvertrouwen.
Nu we het toch over die reis hebben. Want ja, jullie hebben eigenlijk best wel een hele bijzondere reis gemaakt, hè? Dwars door Scandinavië. En als ik het goed heb, zijn jullie in Noordkaap begonnen. En helemaal tot in het zuiden van Denemarken, Fensmark. Hoe zijn jullie op dit krankzinnige, maar wel oh zo gaaf idee gekomen?
Ja, het was begonnen als een grap.
Hmm.
Omdat we gewoon niet wisten hoe wij rond wilden reizen. Toen zijn we maar gaan sparren. En ik hou niet zoveel van fietsen. Ja, als het vlak is in Nederland, vind ik prima. Maar ik zie mezelf niet in de bergen fietsen. Jesper houdt niet van rijden. En ik ben zelf ook, ik word zelf wagenziek.
Okay.
Vooral in de trein en de bus. Dus dat was ook geen optie. Dus ik zei tegen hem... Zullen we het anders lopend gaan doen? Zei ik voor de grap. En toen zei hij, ja, waarom niet? En toen dacht ik, Oké. En toen eigenlijk is dat een beetje geëscaleerd tot, ja, wat willen we dan zien? Ja, we willen alles van Scandinavië zien. Oké, ze willen gewoon van noord tot zuid lopen. Ja, is goed. En toen zijn we dat gewoon een beetje gaan plannen eigenlijk.
Mm-hmm.
En heel impulsief. Zonder ook maar enige ervaring.
Serieus? Je had nog nooit zo'n lange afstand, of überhaupt een grote afstand gelopen?
Nee, ik denk dat het langste wat we hebben gelopen op dat moment toen we het bedachten was misschien 30 kilometer. Ja, en we deden al best wel veel, we kampeerden al wel veel en we waren veel buiten. Maar dat was het dan ook.
Jeetje. En hoe hebben jullie dat dan voorbereid?
Omdat we dus voornamelijk door Noorwegen en Zweden wilden lopen, dachten we van oké, nou zoeken we werk in Finland. En toen hebben we dus dat vrijwilligerswerk gedaan, waar we dus allemaal skills hebben geleerd van het buitenleven en het leven in de kou. En daar hebben we dan af en toe een beetje getraind tussen het werken door. Ja, in de sneeuw hiken, in de sneeuw wild kamperen. Daar hadden we dan ongeveer 9 maanden de tijd voor, want daar woonden we toen 9 maanden. En ondertussen werken en sparen voor de rest van de reis.
En jullie zijn nu inderdaad al, hè, wat Jane al zei, in de Noordkaap begonnen. Waarom hebben jullie voor Scandinavië gekozen? Want hè, het had bij wijze van spreken ook, ik noem maar even iets, Shanghai, Jakarta kunnen zijn. Om maar iets te noemen.
Nou, we wilden eigenlijk ons spaargeld zo efficiënt mogelijk gebruiken. Dus niet te veel geld uitgeven aan een vliegticket. En aangezien Noorwegen en Zweden hele dure landen zijn, dachten we van, nou ja, dan komt dat lopen komt ook wel goed uit. Dus daar bespaarden we gewoon heel erg veel geld op. En beide hadden we nog niet zoveel gezien van Scandinavië. Dus we dachten, waarom niet gewoon dicht bij huis beginnen? Geen idee hebben van wat je te wachten staat eigenlijk.
Nee. Hey, en, ja, je
super
kan natuurlijk
stoer.
Ja, maar je kan niet alles meesjouwen, hè? Lijkt me. Wat was het gewicht wat je moest dragen, bijvoorbeeld?
Ik droeg 15 kilo op mijn rug en Jesper 18.
Oké. Okay.
En dat was volgens mij was dat inclusief eten voor, nou, op zijn minst pak een beetje 4 dagen, 4, 5 dagen.
Mm-hmm. Maar ja, ik zei net al, je kan niet alles meesjouwen. Maar was er bijvoorbeeld iets, ja, wat misschien niet praktisch was, maar wat je absoluut mee wilde nemen?
Nou, de eerste week had ik een boek van 0,5 kilo mee. Want die wilde ik gewoon heel graag uitlezen. Daar had ik ook best wel veel spijt van later.
Uh-huh.
We hadden al heel gauw geleerd dat als je na een week bepaalde spullen niet gebruikt, dan moet je die ook gewoon naar huis sturen. Dus dat hebben we ook gedaan. Boek nog wel uitgekregen. Ja, ik had wat in principe niet heel essentieel is voor de reis, maar wat ik wel heel graag mee wilde hebben, was een kinderbijbeltje van mijn moeder. En dat was echt ontzettend klein. Echt heel klein. Als het zo, ja, voor het gevoel.
Iets wat geluk moet brengen of zo.
Ja, geluk of bescherming.
Ja. Ja.
Don't have to worry, 'cause baby, the
Luisteren naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. Vanavond met het programma Markisa, het programma over passie en drijfveren.
En wat hebben jullie eigenlijk allemaal voor bijzonders gezien aan landschappen, flora, fauna?
Het noorden is, of het noorden en het midden, denk ik, is vooral tundra. Dus het is heel erg veel open vlakte en niet zoveel bebossing. Heel erg onvoorstelbaar weer. Ja, en dan uit het niets kan er ineens een vallei zijn of een canyon. Die komt dus uit het niets en daar is het dan wel weer heel erg groen en veel verschillende planten en... qua dieren, volgens mij hebben we duizenden rendieren gezien. En die worden daar gedreven door de Sami, de inheemse bevolking van Noord-Scandinavië en West-Rusland. Ja, dat is wel heel bijzonder dat zij nog steeds op die manier, wel op een modernere manier dan vroeger, maar ze houden zich nog wel aan hun levenswijze vast. Dat is ontzettend mooi om te zien. En ik denk dat we een stuk of drie, vier elanden, denk ik. Ja, nog meer, heel veel vossen, arctische vossen. Ja, en dan is er nog een ander dier.
Mm-hmm.
En dat heet in het Engels Wolverine. Maar dat is een echt dier. Dat kennen we allemaal van Marvels. Ik wou net zeggen, dat is Wolverine, ja. Oh, het heet een veelvraat. In het Nederlands. Ja, die hebben we ook gezien. En dat zijn nogal gevaarlijke dieren. Er zijn ook beren daar, maar die hebben we gelukkig niet met eigen ogen gezien. Daar was ik al blij om.
Was je dan niet bang? Want ik bedoel, in zo'n uitgestrekt gebied zullen wel niet heel veel mensen zijn. Hulp vragen om hulp te geven.
112 bellen.
Werkt je mobieltje überhaupt?
Nou, de meeste tijd werkt het niet.
Nee, daarom.
Nee, en we hadden ook niet zeg je dat, zo'n SOS-ding hadden we ook niet. Ja, misschien niet heel verstandig. Ja, dat, op een of andere manier waren we er heel erg... Hadden we vertrouwen in onszelf, in ons kunnen. En misschien heel arrogant als je de wildernis ingaat en er nooit in bent geweest. Ja, het voelde oké voor ons.
En wat vond je familie ervan, je ouders? Ik bedoel, die zien hun dochter dan weggaan en niet bereikbaar zijn. En dan in zo'n groot uitgestrekt gebied.
Ik denk dat mijn ouders, natuurlijk waren die heel erg bezorgd. Ik denk dat ze me ook wel goed genoeg kennen. Ja, ze weten dat ik van de natuur hou. En ze hebben mij er zelf ook heel erg wel ingetrokken. En
ze hadden gewoon het volle vertrouwen in je.
Ja, ik denk dat ze het vertrouwen wel hadden. Ja, ik denk dat het in Jesper's familie heel anders was.
Oh ja, echt waar?
Ja, die snapten er volgens mij helemaal niks van. Die dachten volgens mij in het begin ook dat we dat helemaal niet zouden gaan doen.
Die dachten dat is een idee van die twee wat overwaait.
Ja, dat dachten ze volgens mij. Maar ze weten zo langzamerhand dat soort dingen wel eens niet overwaaien.
Nee, ja. En wat was jullie grootste uitdaging tijdens de reis?
Ik denk, we hadden niet per se een uitdaging. Het was niet een uitdaging die we gezamenlijk... als stel moesten overwinnen. Ik denk dat we heel erg persoonlijke dingen hebben overwonnen. Ik moest dan voornamelijk beter naar mezelf en naar mijn eigen lichaam luisteren. Ik ben heel erg van het en maar doorgaan. En ik heb echt moeten leren om daar een beetje een rem op te zetten. En dat was een hele grote uitdaging voor mij. Maar,
want hoe heeft zich dat geuit?
Nou, in de eerste week ben ik wel heel erg hard onderuit gegaan. We zijn eigenlijk, omdat je dus helemaal in het noorden begint, begin je eigenlijk wel met het meest moeilijke deel. We begonnen in mei, eind mei. En er lag nog steeds sneeuw. En dat was aan het smelten. Dus de rivieren waren nogal hoog. In de eerste week staken we een rivier over. En nou ja, het water zat op onze heupen. Dat ging in principe allemaal goed. Maar we waren natuurlijk helemaal nat. Ja, eigenlijk had je zoveel adrenaline. Van dat je dat eigenlijk voor de eerste keer had gedaan. Dat je helemaal niet goed nadenkt. Dus ik had mijn kleren niet verwisseld. En het begon ook te regenen en te stormen. En we waren in het midden van een fjord. En we wilden een hut opzoeken. Ja, uit enthousiasme en gewoon geen ervaring hebben, zijn we maar door blijven gaan. En vergaten we om pauze te nemen, vergaten we om te eten. En ik ging maar door en door en door. En tot ik eigenlijk op mijn knieën neerviel. Ja, ik kon gewoon niet meer verder. Jesper die probeerde me verder te krijgen. Dus die pakte mijn rugtas, die droeg hem voor hem. En hij sleurde mij maar mee. En op een gegeven moment, toen viel ik weer neer. En toen heeft hij de tent opgezet. En toen was ik bijna onderkoeld geraakt. Heeft hij me de tent ingerold. En beide slaapzakken over me heen gedaan. Warm eten en drinken voor me gemaakt. En ondertussen reageerde ik niet op wat hij zei. Dus dat was, dat was wel heel eng. Vooral voor hem. Ik had daar niet zo heel erg veel van door. Maar ja, daar ben ik wel flink onderuit gegaan. Ja. Dat was wel een heel groot leermoment.
Heftig ook zo aan het begin dan, hè? Voor jullie, niet alleen voor jou, maar ook voor Jesper.
Ja, absoluut.
En hoe heb je je toen herpakt, zeg maar?
Ja, we hebben tot de volgende dag hebben geslapen. En toen hebben we gezegd van, oké, we gaan die hut vinden. Want die hut hadden we niet gevonden. Want het was mistig. En nou ja, ik deed de tentrits open. En ik kijk naar buiten en die hut is 100 meter verderop.
Dat meen je?
Ja. Dus we hadden alles ingepakt en naar die hut gegaan. En dat stelde echt helemaal niks voor. Want het was gewoon een houten krot van 2x2. Met een stapelbedje erin. Daar hebben we alles opgehangen. Er was ook geen houtkachel, niks. Maar toch alles opgehangen om het droog proberen te krijgen. En toen hebben we daar weer geslapen. Want ik was gewoon nog steeds helemaal kapot. En toen hoorden we een sneeuwscooter. Ja, toen kwam er een Sami-man, die kwam het hokje binnen. Die ging lunchen. Want die was net met zijn rendieren bezig. Ja, die heeft ons weer allemaal adviezen gegeven. Waarvan we dachten, oké, nou, hier kunnen we wel weer wat mee. En ja, ook gewoon weer vertrouwen gekregen van, nou, het komt allemaal wel goed. En hij zei, volg de rendier de hekken, zodat je hoog genoeg blijft. En niet in de sneeuw terechtkomt. En ja, die heeft ons nog eten gegeven ook. Zijn eigen gedroogde rendiervlees. Ja, dat was eigenlijk gewoon een soort van engel die eventjes op ons pakt kwam.
Maar nu je toch over het eten inderdaad. Je zegt nu net gedroogd rendiervlees. Wat heb je allemaal onderweg gegeten? Want je vertelde ook, hè, je neemt voor een paar dagen eten mee. En wat eet je dan zo onderweg, zeg maar?
Ja, heel erg veel droge voedsel, hoe zeg je dat? En heel erg veel indomie, van die zakjes met aardappelpuree. En ja, zodra het kon namen we ook bijvoorbeeld groene kool of spinazie mee. Gewoon heel licht groente, wat niet zo zwaar is. En die je ook gewoon in je tas kan proppen. Om toch wat meer... wat betere voedingsstoffen binnen te krijgen. En ook gedroogde worst en dat soort dingen die je er ook doorheen kan doen. Ja, verder blikjes makreel en blikjes tonijn.
Oh ja.
Al heel erg veel havermout. Ik denk 2 kilo voor 4 dagen. Poedermelk en gedroogd fruit deden we er dan doorheen. Je moet wat improviseren.
Ja, nee, maar ik kan me best wel voorstellen omdat het toch fysiek ook zwaar is. En dan inderdaad dat je toch ook wel het juiste binnen wilt krijgen om die energie te hebben.
Ja.
En wat neem je dan mee inderdaad?
Ja, en je kan natuurlijk allemaal van die speciale maaltijden meenemen. Maar we dachten, we kijken gewoon bij elke plek waar we weer boodschappen kunnen doen wat ze hebben. Want dan, ja, het scheelt ook weer geld. Ik hou wel echt van lekker eten hoor. In de eerste week was het ook echt moeilijk. Ik at bijna niks. Omdat ik, ja, ik vond het gewoon niet lekker. Maar ja, op een gegeven moment dan neem je wat kruiden en dingetjes mee, specerijen. En dan maak je het wel iets lekkerder. En je bent er dan ook wel aan. Als je dan zo'n momentje had van, oh, daar heb ik wel zin in. Waar droomde je? Van welk gerecht droomde je dan?
Oh, ik droom heel vaak van spekkoek.
Ah, lekker.
Ja, en ook in, er was ook een keer in, we waren in Zweden, we waren net Zweden ingekomen. En daar zou ik vrienden van mij ontmoeten. Die zouden die kamp oprijden met de camper. En het eerste wat ze uit de camper halen is een hele emmer vol met mijn moeders koekjes.
Oh, oh lekker.
Dus dat was wel echt een hoogtepunt voor mij. En spekkoek ook.
En spekkoek. Mm. Feest, weet je wel. Ja, maar heb je ook even heel iets los, hè? Want je vertelde net over, nou ja, zeg maar even de engel, hè, die jullie ontmoet hebben. Maar hebben jullie ook van die bijzondere vriendschappen overgehouden?
Ja, we hebben mensen ontmoet die ook wandelden. Waar we nog steeds contact mee hebben. En oh, er zijn zoveel mensen die ons op straat hebben, of op straat, als we dan een keer over een weg liepen, dat er dan mensen stoppen. Met de auto van, oh, nou moet je meerijden? Of waar ga je naartoe? Of wat ben je aan het doen? En dan waren ze helemaal verward. Van, waarom loop je hier? Nou, dan wij uitleggen. En dan is het zo van, ja, maar ik woon iets verderop. Anders kom je gewoon eventjes langs. En dan heb ik lunch voor je. Je mag hier ook blijven slapen. We hebben bij mensen in huis geslapen. Omdat ze ons zagen lopen. En het was al bijna avond. En ze zeiden van, wat doen jullie? Voor mij heeft het als iemand, als een gekleurd iemand in Scandinavië. Vind ik dat 1000 keer meer bijzonder.
En dan kon je natuurlijk ook, waren ze dan ook heel erg benieuwd waar je vandaan komt. En...
ja. En sommigen in Scandinavië die weten ervan. En dat vind ik ook weer heel bijzonder.
En heb je het over de Molukse geschiedenis?
Ja, ja. Oh. En dan moeten er dan ook wel mensen zijn die of iets met antropologie hebben. Oh, of geschiedenis. Ja. Dat soort mensen die weten er dan wel van. Maar dat is dan wel bijzonder om te horen van ja, op een plek waar je het eigenlijk niet verwacht.
Everybody's fine to do.
Aisha, zoals al in de intro zeiden, heel Holland wandelt. Wie weet raken mensen nu al geïnspireerd, hè, naar jouw verhaal. En willen ook zoiets gaan ondernemen. Wat zou je ze willen meegeven?
Ja, lekker doen. Je hebt er echt heel weinig voor nodig. En zolang je benen doen. Misschien was het begin nog dan wel wat naïef. En de naïviteit, dat ontken ik absoluut niet. Want we waren ook hartstikke naïef. We hadden geen ervaring. En wellicht een beetje dom. Of een beetje heel erg dom af en toe. Als ik die naïviteit niet had gehad, of die nieuwsgierigheid niet had gehad, dan had ik deze ervaring ook nooit kunnen hebben. En dat is wellicht iets wat ik wil aan de luisteraars door wil geven, is dat laat dat dan ook even toe en probeer die uitdaging ook op te zoeken. Want als je bang bent voor dat soort ervaringen of voor die naïviteit, dan kom je waarschijnlijk dan krijg je die ervaringen waarschijnlijk ook helemaal niet. En dan mis je wellicht een hele belangrijke les in je leven. En ook met het lange afstandswandelen. Je hebt echt veel minder nodig dan dat je zou denken. We hebben het afgelopen zomer voor de tweede keer gedaan, maar een kortere afstand. We hebben de helft van de Alpen gewandeld. Ongeveer 750 kilometer. Maar dat hebben we ultralicht gedaan. Dus we hadden ieder maar 5 kilo op onze rug. En gewoon echt heel minimaal gedaan. En zoveel mogelijk van onze spullen gedeeld. Dus in principe eten we gewoon uit de pot. En we drinken uit een fles. En verder nemen we niks extra's mee.
Mm-hmm. En je eet met je handen?
Ja, we hebben ook wel een vork.
Toch wel.
Gewoon zoveel mogelijk thuis laten. Ik heb na een week heb ik gewoon weer 3 kilo naar huis gestuurd. Inclusief eten, dan maar 5 kilo op mijn rug. Afgelopen zomer had ik 1 set aan kleren aan en 1 setje in mijn 1 schone set in mijn tas.
Hoe lang hebben jullie toen gereisd?
Afgelopen zomer?
Ja.
Ik denk van juni tot september hebben we gewandeld. Ja.
Dus al die maanden met 2 sets kleding? Dus het is eigenlijk wash and wear.
Ja, en soms ook wel meerdere dagen hoor. En dat hoort er bij ons gewoon bij.
Ja, ja.
Dat hoort erbij. En het hoeft natuurlijk allemaal niet zo extreem, maar sta er open voor om toch een stapje verder erin te gaan. Dus in jezelf uit te dagen, lichamelijk en mentaal vooral. Voor mij is het meer mentaal dan lichamelijk.
En wat is jullie nieuwe grote droom? Ja, natuurlijk naast het krijgen van een lief en gezond babytje.
Ja, om dat absoluut een keer met ons kind te gaan doen. En de grootste droom van ons is om de Te Araroa in Nieuw-Zeeland te gaan lopen.
Ah.
Met ons kindje. En toen ik vertelde aan iedereen dat ik zwanger was, toen was het zo van, oh, nu moet jullie wel settelen en nu moet je wel dit en nu moet je wel dat en nu kan dat niet meer. Maar we doen dit nu al, 3 jaar. En dat is wat we kennen en dat is wat gewoon voor ons is. En ik zie niet waarom je dat, waarom je jezelf met kind daarin zou moeten beperken. Ik weet natuurlijk niet hoe het is om een kind te hebben al, maar ik denk dat als ik gewend ben aan zo'n lifestyle, dat je daar met kind ook wel gewend aan kan raken. Of een manier in kan vinden. Misschien niet zo extreem, maar een bepaalde manier zou ik er wel in kunnen vinden. Oh ja, misschien één ding als ook wat ik nog wilde zeggen is dat toen wij aankwamen in Denemarken, toen ik wist dat mijn familie zou komen, ik wist niet met hoeveel en waar vandaan. Maar toen bij de straat inliepen, kon ik de Tifa horen. En ik hoorde meteen dat het de slag van mijn moeder was. En toen hoorde ik, word er nu gewoon helemaal in mijn hoofd van. Ja, en toen hoorde ik.
Ja, wij ook hoor.
Toen hoorde ik mijn familie Gandonge zingen. Nou, dat was gewoon jankend aankomen en met de Molukse vlag. Mijn nicht en haar dochter Jakarta, die waren er zelfs. Heel bijzonder. Die kwamen gewoon helemaal om ons te ontvangen in Denemarken. Ja, dat was wel een heel bijzonder moment om daarmee af te sluiten. Met de Tifa en gewoon, ja, echt thuiskomen. Ook al was het niet thuis. Het was echt thuiskomen door familie en het zingen, het gezamenlijke zingen met de Tifa erbij.
Prachtig, ja, om zo ontvangen te worden.
Ja, zeker.
Dankjewel voor het delen van je verhaal.
Het uurtje Radio Oras van deze week is bijna voorbij. Onze dank van vanavond gaat uit naar Aisha. Taks keluhe.
Nou, ik hoop dat Renate en ik het allebei goed hebben uitgesproken.
Deze Marquise-uitzending is verzorgd door Jane en Renate. Radio Oras is er volgende week zondagavond tussen 8 en 9 weer. Dan met het programma Bang Samet. Bedankt voor het luisteren. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar, lieve luisteraars.
Amato! Amato.